Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is in Lucas 17, vers 20 tot en met 37. We noemen nu Lucas 17, vers 20 tot en met vers 37. En we zingen psalm 49, vers 1. Psalm 49, vers 3 en vers 5. Psalm 49, vers 6. En psalm 49, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze morgen Lucas 17, vers 20 tot en met 37. En we zingen psalm 49, vers 1. Psalm 49, vers 3 en vers 5. Psalm 49, vers 6. En psalm 49, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij ook in dit morgenuur in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort door te zingen psalm 49 vers 1. Gij volkenoord, waarin de wereld woont en wat er verder volgt. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Lucas 17. Lucas 17 vanaf vers 20. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, en men zal niet zeggen: zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. En hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van den hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op den akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. En zij antwoordde en zeide tot hem, waar, Heere? En hij zeide tot hem, waar het lichaam is, al daar zullen de aarden vergaderd worden.
Wij zingen nog een keer uit 49 en nu het derde en het vijfde zangvers, vers 3. Hij kan die prijs de zielen, dat rantsoen, aan God een tijd nog eeuwigheid voldoen. En het vijfde, hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en wat er verder volgt. tekst voor de preek kunt u vinden in vers 26 en vers 27 van het u voorgelezen schriftgedeelte, waarvan woord en onze tekst aldus luidt. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Tot een dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. We willen deze tekst ontvouwen in twee gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de weg naar het verderf. Er staat immers: en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. En in de tweede plaats willen we letten op de weg ten leven. Immers, wij lezen dat Noach in de ark ging. Dus twee gedachten: de weg naar het verderf en de weg ten leven. Allereerst dus de weg die naar het verderf leidt. Als wij kijken aan het begin van de schriftlezing, dan staat er dat de fariseeën, die hebben gevraagd wanneer het koninkrijk Gods komen zou. En dat is een vraag die kennelijk ook door de fariseeën gesteld werd, ondanks dat die ten diepste niet zo erg geïnteresseerd waren in de koning van dat koninkrijk, want Christus stond voor hen, maar daar hadden ze helemaal geen boodschap aan. Maar ze vonden het toch wel interessant om eens te vragen over dat koninkrijk. Wanneer komt nou dat koninkrijk? En wanneer wordt dat nou zichtbaar? Wanneer kunnen we het nou opmerken? Dat het echt zo is, zoals het staat, ook in het Oude Testament. En dat hij van zee tot zee en van rivier tot rivier regeert. En dat de rechtvaardige het aardrijk beërven zal. Dat geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Dat koninkrijk waar u het over hebt, wanneer komt dat? En dat is ook een vraag die vooral ook door de discipelen gesteld werd. En heel lang is die vraag blijvend herhaald. Want zelfs met hemelvaart, de dag van hemelvaart, dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus: zult gij aan deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? En dan zegt de Heer Jezus niet: dat is een domme vraag. Natuurlijk niet, nee. Hij zegt alleen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar stellen dus meerdere keren die vraag naar de komst van dat koninkrijk. En als wij nadenken over het koninkrijk van God, dat is ook de kern geweest van de prediking van de Heer Jezus. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Ook de voorloper van de Heer Jezus, Johannes de Doper, die predikte datzelfde. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En hier in onze tekst zegt de Heer Jezus: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Maar het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Met andere woorden, het is er al. Het is onder uw lieden. En dan kun je zien hoe kortzichtig of een mens kan zijn. Het is er al. En hij vraagt: ja, wanneer komt het nou? Het is er al. En zeker in onze tijd, dan kunnen wij dat veel beter begrijpen. Want wij weten dat er niet één komst is van Christus, maar twee. Wij verwachten dat Christus terugkomt op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Hij zal komen op de wolken des hemels. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Christus komt ten oordeel. Maar dan zeggen we dat is de tweede komst. Dat is de wederkomst. En wij weten dat Christus gekomen is. Hij is al gekomen. In die zin moet hij niet nog komen. Hij is al gekomen. Christus is gekomen. In de volheid des tijds. Geboren in de stad Davids. In Bethlehem. En dan is dat heel anders gegaan dan men aanvankelijk dacht. Want de mens die denkt dan aan een opgaande weg. En Jacobus en Johannes die zagen het al helemaal zitten. Want de een zou dan links en de ander rechts op een troon zitten in Jeruzalem om te heersen. Dus die mensen zaten vol met aardse ambities. En dachten nog aan een aardse rijk. Maar het werd zo anders. Ten slotte hing de koning aan een kruis. Aan een kruis gespijkerd tussen de misdadigers. Is dat nou de koning van dat koninkrijk? Is dat het dan? En dan staat er boven zijn hoofd een bordje. En op dat bordje staat in drie talen, zodat iedereen het lezen kan. Deze is Jezus, de koning der Joden. Daar hangt de koning. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Het is diezelfde Christus, die ten hemel gevaren is, die met eer en heerlijkheid gekroond is, die zit aan vaders rechterhand, waar alle vijanden onder zijn voetbank gelegd worden. Maar heel anders dan dat mensen dat aanvankelijk bedacht hadden. En hoe komt dat nou, dat er zoveel onbegrip over was? En dat ze niet, je kan natuurlijk erop wijzen, ze verstonden de schrift niet, of hun verstand was nog niet geopend. Je ziet dat zeker met Pasen, dat de Heere dan het verstand opent en de schrift opent. En dat hij bijvoorbeeld zegt tegen de Emmausgangers: wist gij niet dat de Zoon des Mensen moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Toen opende hij hun de schriften, opdat ze verstaan mochten. Want de discipelen verstonden er ook niet veel van. Je kan wel zeggen, wat dat dan gaat, dus er niets van verstonden. Petrus, die ging ervoor liggen. Toen Christus in de weg ging van het lijden, toen zei hij: er zal u geen zins geschieden, dat gebeurt niet. Dan ga ik voor liggen. En toch moest het alles geschieden. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Dan moest alles geschieden. Gemeente, in deze dagen, daar reizen er veel mensen naar, hier naar Hardenberg misschien, naar de camping, of zelfs naar het buitenland, veel verder, naar Duitsland en naar Oostenrijk en sommigen die gaan naar Zwitserland. En als je dat zou doen en je zou die reis maken, dan zie je in de verte de bergen. En het wordt bergachtig. En als je die bergen in de verte ziet, dan denk je, het is één groot kolossaal geheel. Het lijkt wel alsof het één berg is. Maar je natuurlijk dichterbij komt, wat zie je dan? Het is niet één berg. Er zijn tientallen bergen. Er zijn er veel meer. Zo is het ook als de heilstijd voortschrijdt. De profeten hebben het van verre gezien. Ze dachten, het is één moment. Het is één moment waarop wij wachten. Als de Messias komt, dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. En ze hadden het al helemaal ingevuld. Vanuit de schrift. Maar toen Christus kwam, toen werd duidelijk. Zijn eerste komst is om zalig te maken dat verloren is. Maar zijn tweede komst is om te oordelen. Om te oordelen. Om deze wereld in vuur en vlam te zetten. Om de oude aarde te zuiveren. Zie ik schep nieuwe hemelen, nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En straks zullen de godzaligen, die zullen dat aardrijk ongestoord erfelijk bezitten. Ze zullen daar een plekje grond krijgen, dat nooit meer onteigend kan worden. Daar krijgen ze van de Heere. En daar gaat het naartoe, gemeente. Dan gaat de Heer Jezus, die geeft dus tweeërlei antwoord op de vraag van de Farizeeën. Aan de ene kant zegt hij, het is er al, het is onder uw lieden. Maar aan de andere kant zegt hij ook dat er nog dingen gebeuren moeten. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 25, maar eerst moet hij, dat is de zoon des mensen, veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Op een andere plaats zegt hij van de tempel, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden. O, de discipelen, die toonden hem de gebouwen, hoe schoon, hoe mooi. En hij zegt, er blijft niet één steen op de andere. Dat kun je niet voorstellen, hè? Dat is een kolossaal bouwwerk. En dat helemaal gesloopt wordt. En zo'n godshuis nog wel. Daar zal de Heer toch zeker wel voor instaan dat blijft staan. Ja, dat geloof ik maar niet. Niet één steen op de andere. Als je nou in Jeruzalem kijkt, hè, naar dat stukje klaagmuur, waar de Joden aan staan te bidden. Nou, daar is alles nog. Dat is alles. De rest is allemaal kapot. Er is niet één steen op de andere gebleven. Een klein stukje van een van de voorhoven, daar staat dan nog overeind. En voor de rest, waar is het? Waar is het godshuis? Waar is de tempel? Het is kapot. Het is precies gegaan zoals de Heer Jezus voorspeld had. In 70 na Christus is Jeruzalem verwoest, maar ook de tempel, de altaren. Het is verwoest. En dan gaat de Heer Jezus nog verder over de toekomst spreken. Over de wederkomst, over de dag van de Zoon des Mensen en de tijd die eraan vooraf gaat. En ja, dan als je de Bijbel langs gaat op alle dingen die dan voorzegd worden, dan denken wij altijd aan hele bijzondere, buitengewone dingen. Bijvoorbeeld tekenen in de natuur. De sterren vallen van de hemel. En de zon en de maan geven hun licht niet meer. En wij horen van oorlogen, maar ook hongersnoden, pestilentiën. En de mens der zonde, die openbaart zich steeds meer. Er zullen ontstaan zware tijden. Mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Zonder natuurlijke liefde. Zonder liefde tot de goede. En dat kleine getal van de getrouwen, dat wordt nog kleiner, dat wordt nog kleiner. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Hoe zal dat zijn, gemeente? Ontzaglijke tekenen, die worden allemaal voorzegd. Maar als de Heer Jezus nou een tijdsbeeld geeft van hoe het zal zijn, dan valt ons op dat in de tijd die er vooraf gaat aan de komst van Christus, dat hij dan helemaal niet zulke hele bijzondere dingen noemt. Want wat noemt de Heer Jezus dan? Hij zegt in vers 27 het volgende. De dagen van Noach, en dan zegt hij, ze aten, ze dronken. Ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven. Nou, er is toch niks mis mee. Eten, drinken, dat moet je toch ook doen. Nou, dat moet zeker. En als een mens in hongerstaking gaat, bijvoorbeeld. Dat is heel verkeerd. Dat is zonde tegen het zesde gebod. Dus een mens moet ook eten en drinken. En ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen. Dan kun je nog zeggen, dat is toch ook mooi. Dat is toch goed. Dat is een scheppingsordinantie. Dat is een paradijsbloem, dat de Heere dat nog geeft, het huwelijk. Er is toch niets mis mee. Ze gaven ten huwelijk, namen ten huwelijk. Je kan nog zeggen, kijk, dat gaat ook nog netjes ook. Want de ouders, die worden er ook nog in gekend. Ze worden uitgehuwelijkt. Dus het is niet zo, ik ben verliefd, ik ga nou met die en die. En wat pa en ma ervan vinden, ja, dat moeten die maar zien. Nee. Maar die worden daarin gekend. Ze namen ten huwelijk en gaven ten huwelijk. Daar kun je allemaal niet zoveel van zeggen. En toch is dat wat de Heer Jezus naar voren brengt. Uit de tijden van Noach. Als wij iets naar voren moesten brengen uit de tijden van Noach, dan zou je op hele andere dingen wijzen. En zeker als het dan apocalyptisch is. Dat wil zeggen, als het gaat om de eindtijd, om de laatste dingen. Dan zou je zeggen, de mens die had heel zijn weg verdorven. Het gedichtsel van des mensen hart is ten allen dagen alleenlijk boos. Het berouwde God dat hij de mens geschapen had. En daarom moest de Heer de aarde schoonvegen. En kon er niemand met een geest des levens op de aarde blijven. Dat noemt de Heer Jezus niet. Hij noemt ook niet, als het gaat over de huwelijken, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen. Dat ziet op gemengde huwelijken. Op verkeerde huwelijken. Op een ongelijk juk. Dat een gelovige een ongelijk juk aangaat met een ongelovige. Dat duisternis en licht zich samenvoegen, dat kan toch niet? Ook dat noemt de Heer niet. Hij noemt gewoon het gewone huwelijk. En als je daar dan zo over nadenkt, dat de Heer Jezus juist die hele gewone dingen noemt, dan vragen wij ons af, maar wat is het dan dat die laatste tijd zo bijzonder maakt? En de kanttekening, die zegt dan het volgende. De kanttekening zegt, dat is. Die zegt niet, het zou zo kunnen zijn dat. Nee, dat is. Dat is. Zij zorgden nergens anders voor dan voor deze en dergelijke wereldse of lichamelijke dingen. Zonder te letten op hetgeen verzegd was. Het punt is dat het alleen nog maar dit was. Dat er meer niet was. En dat lijkt heel veel op onze dagen. Waar er bijna geen gedachten meer zijn. Aan God, aan de eeuwigheid. Aan dood, graf en eeuwigheid. Aan sterven, God ontmoeten. Waarin we dat ver weg gebannen hebben. Uit ons leven. De dag des Heren. De dag van de grote ontmoeting. Ze hadden nergens over. Ze waren maar druk met eten, met drinken. En met trouwerijen. Het zijn op zich geoorloofde dingen. Maar meer was er niet. Alleen maar dit. En wat moet de mens doen om in de hel te komen? Wat moet de mens daarvoor doen? Gemeente, goed luisteren hoor. Niets. Daar hoef je niets voor te doen. Als er niets gebeurt, dan is dat de weg die een mens gaat van nature. En dan hoef je niet in de cel te belanden. Dat je zelfs in Nederland nog in de cel komt voor zware criminaliteit. Daar dan zo'n straf te wachten hebt. Maar er hoeft helemaal niets voor te gebeuren. Ik zie de doopvond hier staan. Het oude doopformulier, weet je wat dat zegt? Daar staat het nog goed. Dat wij met onze kinderen allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Kinderen des toorns, gelijk alle anderen. Kinderen der ongehoorzaamheid. Zoals de Heer Jezus zegt tegen een andere fariseer, een nette burger, een hele degelijke man. Maar de Heer Jezus die zegt tegen die man, die zo mooi voorkomend was, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, nog ingaan. Hij kan het niet zien, hij kan het niet binnengaan. Gij moet wederom geboren worden. Misschien dat u uw kinderen wel leert bidden, dat ze om een nieuw hartje moeten vragen. Als ze s'avonds een gebedje doen, vraag maar veel om een nieuw hart. Maar waarom moeten ze dan een nieuw hartje? Omdat het andere hartje niet goed is, hè? Dat is een boos hartje. Dat is een verkeerd hartje. Een verdorven hartje. Met zo'n hart ga je verloren. Dus daar moet een geestelijke harttransplantatie plaatsvinden. Een mens moet zijn stenen hart worden weggenomen. En een vlezen hart daarvoor in de plaats. Gemeente, en als dat gaat werken in de mensenziel. Denkt u dan dat hij nog zo lekker kan eten en drinken buiten Christus. En dat hij het hem goed kan laten smaken. Denkt u dat hij nog zo rustig kan slapen 's nachts. En dat hij heerlijk verfrist en vredig ontwaakt. Ik bracht de nachten door met klagen. Zegt zo'n mens. Zo'n mens kan niet meer eten, niet meer drinken. Zoals Saulus van Tarsen. Er waren 3 dagen dat hij niet at en niet dronk. Waarom dan niet? Hij kon het niet meer door zijn keel krijgen. En waarom? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Omdat hij de toorn Gods in zijn ziel voelde branden. Daarom. Gemeente, of ze dan een sobere maaltijd voor je neerzetten. Of een 7-gangen diner. Of wat ze ook allemaal klaarmaken. Dan lust je het niet. Dan heb je er geen zin meer in. In feestjes, in verjaardagen. Dat kun je bijna niet uithouden. En dan zeggen andere mensen misschien, wat is daarmee aan de hand? En wie haalt die stofnest uit zijn hoofd? Want dat hoeft toch allemaal niet. Zo diep hoef je er toch allemaal niet over na te denken. En... Maar dat komt. Als de Heer in het leven begint. Dan gaat de mens voelen wat de werkelijkheid is. De werkelijkheid. Dat hij sterven moet. En God ontmoeten. Nu de mensen in de dagen van Noach. Die hadden het nergens over. Die bekommerden zich niet om een hemelhoge schuld. En gemeente, kan zelf zo zijn. Hè? Daar ga ik vanuit. Want anders was je vanmorgen niet in de kerk gekomen. Dat je de maaltijd met gebed opent. En dat je de maaltijd ook besluit met dankzegging. En daar misschien nog een stukje uit de Bijbel leest. En dat je zegt, een mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij de woorden Gods. Die uit zijn mond uitgaan. Het kan zijn dat er nog psalmen gezongen worden. De liederen Davids. Dat je daar nog een versje zingt bij het eten. En toch moet ik zeggen vanmorgen. Als dat nou alles buiten Christus is. En u een mens bent. Niet alleen zonder God. Maar zonder Christus. Dan is het goddeloos. Christusloos. Zonder geloof. Is het onmogelijk. Goden te behagen. Al wat uit het geloof niet is. Is zonde. Oh, wat is er dan niet zonde? Dan wordt alles zonde. Je mooiste gebeden, je vroomste godsdienst wordt zonde. Zonde. Schuld. Schuld. Je kan er niet mee voor de Here bestaan. Nu, dat is onze eerste gedachte. De weg naar het verderf. Het tweede, dat is de weg ten leven. Want er staat er de dag welke Noach in de ark ging. En van Noach lezen we dat hij genade vond in de ogen van God. We lezen ook, Noach was een rechtvaardig man in zijn geslachten. En als je je afvraagt, hoe kan dat dan? Dat er dan 1 bewoner is in de oude wereld, van de toenmalige wereldbevolking. Dat dan 1 zo'n man is en die vindt genade. En die man wordt bestempeld als rechtvaardig in zijn geslachten. En dat Noach en zijn gezin alleen overbleef. En de rest niet. Waar zit hem dat dan in? Wat is dat dan? Is dat misschien omdat Noach zo'n aparte, zo'n bijzondere man was? Zou het dat zijn? Nou gemeente, je hoeft die man maar te volgen in zijn gangen. En dan ga ik dat allemaal niet breed uitmeten vanmorgen. Maar dan zie je het al. Dat het niks aparts, niets bijzonders is, Noach. In die zin is hij gelijk alle andere mensen. En zeker als je kijkt naar het volgende voorbeeld. Dat is het voorbeeld van Lot. dan is het dat de Bijbel zegt dat het een rechtvaardig is, en anders zou hem er niet voor houden. Maar wat zoekt die man daar in Sodom? En wat zit hij toch diep in de wereld? Wat is hij diep in die wereld getrokken? Wat doet die man daar toch? En waarom gaat hij er niet vandaan? En hij dan later leest met zijn dochters en dronkenschap en noem maar op. Er is niks bijzonders in een mens hoor. Geloof dat maar niet. Maar wat is het dan? Wel, het woord zegt heel duidelijk. Dat Noach een erfgenaam was van de rechtvaardigheid des geloofs. Dus niet de rechtvaardigheid door de werken. Maar de rechtvaardigheid des geloofs. Dat is die andere gerechtigheid. Die gerechtigheid van Christus. Die nog komen moest. Dat beloofde zaad. Die komen zou. Die gerechtigheid. Die alleen. Redt van de dood. Van de eeuwige dood. De gerechtigheid van Christus. De Heere. Onze gerechtigheid. Daar mocht Noach van leven. Dat was eigenlijk zijn ark. Zijn geestelijke ark. Daar vond hij verberging in. Daar vond hij een schuilplaats. Tegen het oordeel Gods. Hij mocht zich verbergen. Hij werd gedekt onder de middelaarsvleugelen van Christus. En dan lezen wij in Hebreeën 11 vers 7 van dat geloof van Noach. Want er staat: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Dus toen Noach die woorden hoorde, dat de Heere de aarde ging verderven, toen geloofde hij ieder woord. Hij haalde niet zijn schouders op, maar geloofde elk woord. En toen hij een ark moest bouwen, toen zei hij niet, dat zal wel, maar die man die kreeg werkzaamheden. Want anders had hij natuurlijk geen balk afgezaagd, dat snap je toch wel. Dat hij dan niet begint om zo'n woonark in elkaar te zetten. Maar die man die voelde het, die geloofde het en hij vreesde. Als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Dat is ook geloof, dat is ook geloof. Door het geloof. Tegenwoordig zeggen ze nee, vrees, angst, dat is allemaal niks. Dat is allemaal, nee, het is allemaal de liefde. En nou, deze man, die vreesde. Hij vreesde. Wel kinderlijk, recht kinderlijk, maar hij vreesde. Met diep ontzag. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, ook is mij het haar te berg gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Gemeente, kennen we dat? Weten we daarvan? Wat dat is? Het gericht van God. Dan krijgen we werkzaamheden. Wij horen ook. Wij horen het iedere zondagmiddag voorlezen. En die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat hoor je. Artikel des geloofs. Maar wat geloven we ervan? Bezet die gedachte je wel eens. Wat dat dan betekent. Hij komt. Om te oordelen. Hij komt niet. Ja, en dat het dan met iedereen goed is. Nee, hij komt om te richten. Hij komt om te richten. Wij moeten allen geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen. Hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Dan heeft de mens een verberging nodig. Hoe zal ik vlieden, de toekomende toorn? Een mens die dat gevoelt, die kun je eraan herkennen. Dat hij die grote levensvraag in zijn hart gelegd krijgt. Mijn zielen, doorziet u lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? McShane die zegt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. De vreze. Toen voelde ik, toen. Daarvoor niet. Toen was McShane een vlierenfluiter. Daar kun je niks anders van zeggen. En toen schreef hij ook al gedichtjes. Maar dat waren hele andere gedichtjes. Dat ging over bloemetjes en over de weide. En dat ging eigenlijk nergens over. Maar toen de Heer in zijn leven kwam, toen werd het heel anders. Toen schreef hij dat wachtwoord, de hervormers. De Heere, onze gerechtigheid. Toen voelde ik wie God was. Toen werd al mijn deugd, mijn rijke jongelingschap, een wegwerpelijk kleed. Nu de Farizeeën, die stellen dus een hele goede vraag. Alleen, ze hadden zelf geen werkzaamheden. Ze hadden geen vrezen, geen waarachtige vrezen. En ze hadden geen geestelijk licht. Ze zagen niet wie Christus was. Ze deden niet wat anderen deden. Bijvoorbeeld de tollenaars en de zondaren die wel werkzaamheden hadden met Christus. Want er staat van de tollenaren en de zondaren. Al de tollenaren en zondaren naderden tot hem om hem te horen. En toen zeiden die Farizeeën heel laatdunkend: deze ontvangt zondaren en eet met hen. Hoe kan het dat je met zulke mensen ophoudt? Dat je met zulke soort omgaat? Nou zie je toch wel. En nog erger. Het is een vraat en een wijnzuiper. Het is de overste der duivelen. Enzovoorts. Wat ze allemaal niet gezegd hebben. Tegenwoordig kunnen mensen er wat van roddelen. Mensen over de tong laten gaan. Maar toen ook. Toen ook. Ze noemden hem de overste der duivelen. En toch waren de mensen, en dat was het anders, die hadden werkzaamheden, zei ik net. Die waren eigenlijk net als Noach. Noach had werkzaamheden met de ark. Dat was een werk. Door het geloof deed hij dat. Heeft hij die ark bereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Maar er waren zondaren, ja, die konden de Heer Jezus niet meer missen. Ze naderden tot hem om hem te horen. Ik zal zo'n zonder opnoemen. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Die gevoelde het oordeel Gods. Vrees gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. En dan krijgt hij de Heer Jezus nodig. Dan zegt hij: Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zie die man als zicht op het koninkrijk en op de koning. Wie daarin. Hij had eerst nog met hem gespot. Maar nou zag hij een koning. Deze is Jezus, de koning der Joden. En dan neemt de Heer Jezus, die neemt hem mee. Om 11:55 het paradijs in. En zo waren er veel meer. Daar was Maria Magdalena, een grote zondares, uit wie de Heer Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Daar was een man die een legioen duivelen in zich had, die hem bezette. Maar de Heer heeft hem uit die alle verlost. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Die man die niet te houden was in de maatschappij, die daar naakt bij de graven liep. In zijn schande. Maar de Heer heeft tot hem gesproken. En waar die man zo'n woesteling was, toen werd hij zo kalm, zo vredig, zo bedaard en wel bij zijn verstand, gekleed en wel bij zijn verstand. Dat is als de Heer in het leven komt, dan krijg je verstand terug en dan kleedt hij je aan. En dat is al voor het natuurlijke. En ik denk dat het goed is om dat te onderstrepen in deze dagen. Waar de mensen nauwelijks nog weten waarom ze kleren aan hebben. Maar die man die kreeg kleren. Toen heeft God hem aangekleed als het ware. En ook in het geestelijke. Zoals Jesaja zegt: ik ben bekleed met de klederen des heils. Die man was zo blij met zijn nieuwe kleed. Dat kleed dat heette heil. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. door de man was aangekleed. Met de gerechtigheid van Christus. Met die bedekking uit hem. Nu gemeente, dat is wat de mens nodig heeft. Een mens moet in Christus zijn. Het had voor Noach niets uitgemaakt. Als hij die ark eenmaal afgebouwd had. En had er van alles aan gedaan. En als je gevraagd had aan Noach, bouw nog zo'n exemplaar. Dan had hij dat zo kunnen doen. Want die bouwplaat die zat in zijn hoofd. De goddelijke architect, die had het hem doorgegeven, hoe je het bouwen moest. Dus wij kunnen voorwerpelijk allerlei kennis hebben van de ark. Wij kunnen er zelfs omheen lopen. En we kunnen die ark bezichtigen. We kunnen een expositie geven over de ark. Dat gebeurt ook in Nederland. Dan kun je de ark bekijken. Ach, zouden er wel mensen wezen die nog beseffen wat dat betekent, die ark. Het oordeel Gods. Als je naar Israël gaat, dan kun je eten in Hotel Lot bij de Dode Zee. Bij die stinkende Zoutzee. Waar God alles verdorven heeft en omgekeerd. Dan zitten mensen lekker te eten. Als er door iemand besefte wat dat betekende. Wat daar gebeurd is. En dat ons ook te wachten staat. Zo gij u niet bekeert, zult gij desgelijks vergaan. Dan zou dat toch niet kunnen. Nu gemeente, een mens moet in de ark zijn. Noach ging in de ark. En het wonderlijke is, er gingen meer dieren, meer beesten in de ark dan mensen. En die gingen er heel netjes naartoe. Geordend, 2 aan 2 liepen ze, heel keurig. En die kregen allemaal een plekje in de ark. En die zette hij neer op de eerste, tweede, derde verdieping. Gij behoudt mensen en beesten, ook beesten. Is dat niet treffend? Wat een wonder. Noach ging in de ark. En voor de mens zal het nodig zijn dat hij in Christus is. Maar wat is dat dan, in Christus? Wat betekent dat dan? Mens moet in Christus zijn. Daar is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is dat je met hem één geworden bent. Dat je één plant met hem geworden bent. Dan is het niet meer alleen voorwerpelijk. Maar dan ben je met een verenigd gemeente. Zou een mens zijn trouwdag vergeten? Zou hij niet meer weten hoe hij aan zijn man, aan zijn vrouw gekomen is? Zou een mens dat niet weten? Maar zo is het geestelijk ook. Zo is het geestelijk ook. Dat volk, dat krijgt een heilige verliefdheid. Op die persoon van de Heer Jezus Christus. Zodat ze zeggen met de bruid uit het ooglied. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Daar strekt zich al mijn lust. Al mijn liefde heen. En dan komt er een ogenblik. Dan worden ze verenigd. Dan worden ze één. Gemeente, die eenheid die is zo sterk als de band tussen het hoofd en het lichaam. U weet, het hoofd weghaalt van het lichaam, dan treedt de dood in. Maar geestelijk is de kerk het lichaam van Christus, het lichaam. Hij is het hoofd en zij zijn de leden, dat wil zeggen de lidmaten. De lidmaten van Christus, ze zijn één. En zoals een man en vrouw, die twee zullen tot één vlees zijn. Zo is Christus één met de bruidskerk, die hij zich getrouwd heeft. Ja, de kerk is zo één met hem, om een ander beeld te gebruiken. Als een eter met het eten, dan is Christus zijn eten en zijn drinken. En dat eten en dat drinken, dat wordt één met hem. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 6, mijn bloed is waarlijk drank. En mijn vlees is waarlijk spijs. Er is een volk dat mag Christus eten en drinken met de man des geloofs. En dan wordt hij één van hen. Dan wordt het één. Dat zijn twee beelden voor wat het betekent om in Christus. Dus u begrijpt, gemeente, dat is niet dat je wat oppervlakkige voorwerpelijke kennis hebt. En dat je weet dat er een Heer Jezus is die gekomen is om zalig te maken wat verloren was. Nee, dat is veel dieper. Dat gaat om een liefdeband, om een geloofsband. Tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen, met uitzondering van Noach en de zijnen. En gemeente, toen het oordeel kwam, toen hield het geen halt voor niemand. We hebben van de week gehoord dat ontzettende bericht op een Veluwe meer. Dat daar vier met een kano op het water waren. En slechts één overlevende, een meisje. En de rest verdronken. Een vader, een moeder, een kind. Eeuwigheid. Wat een zaak, gemeente. En de longen vol lopen met water. Een mens stikt, sterft. Daar is hier ook gebeurd. De zondvloed kwam en verdierf hen allen. Allen. De Heer hield voor niemand halt. Het oordeel ging door. Het trof hen allen. Zonder uitzondering. Dat betekent kleine kinderen, jonge echtparen, oude mensen, grijzaards. God hield geen halt voor niemand. Het water kwam overal vandaan. Het kwam van beneden. Het kwam van boven. Ontzettend. En gemeente, als een mens dan sterft, waar wordt er weer niet wat moois van gemaakt? Als een mens sterft, als je de begrafenissen ook ziet op heden, er wordt overal wat moois van gemaakt. Maar het is niet zo mooi. Het is ontzettend. En zeker als een mens onbekeerd sterft. Want sterven is niet het einde, maar sterven is het begin. Het begin. Dan begint het pas. Dan begint het. Wat begint er dan? Voor Gods volk, die na het kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Maar voor de goddelozen. Hier een beginsel van de smart. En straks eeuwige smart. Eeuwige smart. O, als een mens wakker wordt uit zijn roes. Uit zijn dronkenmanslaap. Want een mens beseft de werkelijkheid niet. Hij leeft in een schijnwereld. Er zijn veel mensen, en dat zal alleen maar erger worden, die leven in een virtuele wereld. In een digitale wereld. Of in een papieren werkelijkheid. Die staan helemaal niet met beide benen in de klei, als het ware. Die weten helemaal niet meer. Niets van de werkelijkheid. Maar gemeente, een mens die slaapt de slaap der gerusten. En soms dan zie je een mens wakker worden. Dan zie je zijn geweten ontwaken. Weet je wanneer je dat ziet? Als een mens op zijn sterfbedje komt te liggen. En je legt er de dood naast. Dan kan een mens dan onrustig worden. Ik weet van mensen die scheurden het laken kapot. Waarom? Hoe komt dat? Door de ziekte? Nee. Omdat ze voelden als kerkgangers wat dat betekende. En dan zijn er tegenwoordig allemaal middelen om dat weg te nemen. En dan zeggen ze, heb je geen spuitje? Want hij of zij is zo onrustig. Heb je geen spuitje? En je kan een hele morfinepomp installeren. En dan kun je zoveel morfine krijgen als dat je hebben wilt. Zodat je helemaal kalm, helemaal vredig wordt. En hij sterft met een glimlach om je lippen. Wat is dat voor een vrede? En dan zeggen ze ook nog, zo vredig ingeslapen. Zou het waar wezen? Zou het waar wezen? Geloof het maar niet. Het is vreselijk. Als ook die laatste overtuiging, als die als het ware weggespoten worden. De laatste overtuiging. Als de conscientie open gaat, dat een mens nog kan voelen wat nodig is tot zaligheid. Dat hij een ongeredde ziel heeft, dat hij nog niet verzoend is, dat het bloed van Christus nog niet is toegepast aan zijn ziel. Nu gemeente, hoe onmisbaar, hoe noodzakelijk om Christus te kennen voor eigen hart en leven. Toen de zondvloed kwam, toen kon iedereen zien waarom dat bouwsel, dat project van Noach, waarom dat nou nodig was. Toen zei niemand, waar heeft die man zich nou zo druk om gemaakt altijd? Er is jaren mee bezig geweest. Daar zei niemand meer, want iedereen besefte, nou, nu was iedereen wakker. Waar dat voor was. Maar in zijn tijd, Noach was een prediker der gerechtigheid, werd die man bespot en uitgelachen. En dat is altijd met Gods volk. Die worden bespot en uitgelachen. Dan zeggen ze, nou, moet je die mensen nou eens zien. Nou is vandaag zo'n warme dag, het zou 30 graden worden, als je de weerprofeten moet geloven. Nou, en dan ga je in een kerk zitten, met zo'n mooie dag. Dan kun je toch beter op het terras gaan zitten. Of je kan toch beter, nou, met een bootje gaan varen. En noem het allemaal maar op, wat de wereld doet. Dat doe je toch in die kerk. En dan door de week ook nog, gaan ze ook nog naar de kerk. Daar lopen ze in het zwart. Daar lopen ze soms gebogen over de aarde. Die mensen hebben heel geen plezier in het leven. Die zijn zo bedrukt, zo bekommerd, zo bezet met andere dingen. Ze zeggen steeds, één ding is nodig. Eén ding is nodig. Dat zal ik zoeken. Eén ding moet en over andere dingen, daar hoor je ze haast niet over. Er is maar één zaak die moet opgelost worden. Nou, de wereld en ook de godsdienst, die halen de schouders erover op. De godsdienst ook, want die heeft het zelf opgelost. Die hebben zichzelf gered. Met een verstand hebben ze dat allemaal al voor elkaar. Daar is ook een soort opium, een soort, ja, morfine. Hebben zichzelf toegediend. Maar in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. Dan zullen we zien het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen dien die hem dient en dien die hem niet dient. Dan zal het zichtbaar zijn voor aller oog. En in die zin is dat ook een rechtvaardiging. Dan wordt Gods volk publiekelijk, openlijk gerechtvaardigd. En zullen ze staan, niet bij de bokken aan de linkerhand, maar bij de schapen aan de rechterhand. We gaan er eerst van zingen, op Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al een glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid en wat er verder volgt. Tenslotte nog een enkele toepassing. Het is duidelijk geworden uit deze tekst, en dat is ook de spits van deze tekst, dat het voor de wereld en ook voor de godsdienst buiten Christus richting het verderf gaat. Er staat immers, en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. En dan is dat hier door water. En als je dan kijkt naar de volgende teksten, dan wordt gesproken over de dagen van Lot. En dat beeld is nog treffender. Omdat wij weten dat de aarde niet door water, maar door vuur vergaan zal. De elementen zullen branden als in een oven. Men spreekt over de opwarming van de aarde. Nou ja, maar in ieder geval, het wordt nog veel warmer. Hoe weet u dat? Hebt u ook verstand van het klimaat? Dat weet ik uit Gods woord. Het wordt nog veel warmer. De elementen zullen branden als in een oven. De brand gaat erin. Waar een mens zich zo druk om. Je leest nou van bosbranden. Maar dat zijn maar kleine brandjes. Vergeleken. En wat blijft er van over? Een schroeiplek. De dag dat Lot uit Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel. Strikken vuur en zwavel. En gemeente, diegenen die zich daar nou om moesten bekommeren, die doen dat in de regel niet. Die bekommeren zich hier niet over. En juist degenen die gewaarschuwd werden in Noach's tijd, bekommerden zich niet. De schoonzonen van Lot, hoe werden ze gewaarschuwd? Indringend gewaarschuwd, in het holst van de nacht. Er zijn engelen gekomen, ze gaan deze plaats verderven. En die schoonzonen, die hebben Lot een keer uitgelachen. En toen zijn ze weer op bed gaan liggen en zijn zo gaan slapen. En zijn wakker geworden. In de eeuwigheid. Aan de andere kant van de dood. Vreselijk is het te vallen. In de handen van de levende God. Dat kan wel een tijd duren. Dat kan een tijd overheen gaan. Gemeente. Dat kan al wel 50 jaar duren. Voordat het u treft. Maar dat er komt, dat is zeker. God weet de goddelozen te bewaren. Te bewaren om gestraft te worden. God weet ook de godzaligen te bewaren. Om die te verlossen uit de verzoeking, uit de beproevingen. God ziet zijn dag komen. God ziet die dag. Alsof die dag reeds tegenwoordig was. O, de Heer Jezus heeft die met een ernst gesproken. Als brak die dag al morgen aan. Zou nog heel lang duren, dat is waar. Maar hij zag die dag, de dag komen. En op die dag, dan zal God al onze oppervlakkige gedachten die we hadden over deze zaak, zal God afbreken als beelden. Dat wordt een grote beeldenstorm. Al die godsbeelden die we hebben, dat misschien toch niet zo erg is. En dat God zo strikt rechtvaardig, zo heilig, niet zal zijn. Gemeente, God houdt eerder op om God te zijn, als dat hij afstand doet van het oordeel. De Heer is een wreker en zeer grimmig, zeer grimmig. Hij toont ten allen dagen tegen de zonde. Hij haat de zonde en hij straft de zonde. En we zijn er ook in onze dagen een ontzettende oppervlakkige gedachten over wat zonde is. Er is bijna niets meer zonde. Maar als wij lezen in Jesaja 5 bijvoorbeeld, daar staat dat ze het goede kwaad heten en het kwade goed. Nou, dat is aan de orde van de dag. Dat is precies onze tijd. Het goede kwaad heten. En een kwade goed. Want dan is het nog niet zo lang geleden. En voordat de minister op vakantie ging. Een paar maanden. Met zomerreces. Heeft de minister van zorg die onze zorg, onze belangen moet bewaken en die dan zorgen moet voor onze gezondheid, die heeft aangekondigd dat het ook wel goed zou zijn om euthanasie toe te passen op kinderen jonger dan 12. En dat heet dan barmhartig. En dat heet liefde, empathie en allemaal die modewoorden. Dus wat betekent dat? En het is natuurlijk een kwestie van tijd, dan is dat erdoor. En dat betekent dat er zo weinig waarde is op het leven. En ook het veel prillere leven. Er is een wet aangekondigd, de kweekwet noemen ze dat, op embryo's. Hij ziet wat er allemaal niet uitgehaald wordt met dat prille leven. En hoe men spreekt dan van restembryo's. Die worden zo weggegooid. Dat is ontzettend. Levende zielen worden vermoord. Je mag geen moord noemen. Je moet het wetenschap noemen. En je moet het... Ja, het is goed voor de mensheid en voor het gemeenschappelijk belang enzovoorts. Maar het zijn ontzettende, gruwelijke zonden. En toen ik hier naartoe reed, toen zag ik natuurlijk heel veel vlaggen op zijn kop hangen. Het land staat op zijn kop. Ja, dat is ook zo. Het land staat op zijn kop. Dus zo gek is dat niet. En nou, de wereld is natuurlijk te klein. Als je zo'n vlag van dat vlagvertoon en dan een vlag omgekeerd hangt. Ja, ik doe dat niet hoor. Dus kijk mij er niet op aan. Maar als je even nagaat hoeveel regenboogvlaggen of er hangen overal. En die gehesen moeten worden. Op het politiebureau. Op het huis van de burgemeester. Op het gemeentehuis. De plaats waar ik gestudeerd heb, de Vrije Universiteit in Amsterdam, daar hangt ook zo'n regenboogvlag te wapperen. Of je het nou mee eens bent of niet. En men weet niet eens wat een regenboog betekent. Maar men bedoelt ermee de zonde propageren. De zonde bevorderen. We moeten er empathie voor hebben. We moeten er begrip voor hebben. En als we daar dan begrip voor gekweekt hebben, en we hebben genoeg begrip, en we hebben al die mensen die zonde praktiseren, omhelst en geknuffeld, dat toch wel goed is eigenlijk, of tenminste niet zo erg als God het zegt. Ja, wat dan? Dan komt het volgende. En dan zie je nou ook mensen die zich laten ombakken. En laten grote aanpassingen ondergaan in een lichaam, tegen de natuur, tegen Gods woord, alles in. Dus alleen al daarnaar kijkt. Waar heren, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Een dood lichaam, dat is de staat van onze maatschappij, die in ontbinding aan het overgaan is. En als die aarschieren komen. Die weten precies waar het lichaam is, hè? Waar het lichaam is, het dode lichaam, dat is een prooi. Waar, heren, waar het lichaam is. De Nederlandse staat is in ontbinding. En als je nog reukorganen van de heren gekregen hebt, dan kun je de doodslucht ruiken. Anders niet, hoor. Dan ruik je niets. En zo zouden we door kunnen gaan, maar wat is er ontzettend weinig vrezen. Vrezen voor de zonde. Voor de zonde. Breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn erop die erop wandelen. Gemeenten zijn er ook die enig schuldbesef in hun hart omdragen. En er zijn er ook die veel schuldbesef in hun hart omdragen. Ik denk aan Kaïn. Kaïn die sprak: Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Ik denk aan Judas, die sprak: ik heb verraden het onschuldig bloed en hij wilde het verradersloon niet meer hebben. Hij wierp het in de tempel als een soort genoegdoening, compensatie. Wat wroeging, het spijt, de Er staat zelfs, hij had berouw. Toen heeft Judas berouw gehad. Berouw. En gemeente tegenwoordig, ja, als een mens dan schuldbesef heeft, dan wordt daar soms al van alles van gemaakt. Het begin van de wedergeboorte enzovoorts. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En ik ga ook liever naar een bekommerd mens, als naar een onverschillig, roekeloos mens, waar je geen woord aan kwijt kunt. Dus ik begrijp dat onderscheid wel. Maar we moeten zeer voorzichtig zijn. Want met al dat schuldbesef en met al dat zondebesef, en er zouden meer voorbeelden zijn te noemen. Esau had dat ook. Farao, koning van Egypte, had dat ook. Maar waar zijn ze geëindigd? Waar zijn ze geëindigd? Waar zijn ze mee terechtgekomen? Was het zaligmakend? Was het niet zaligmakend? Ze zijn nooit bij de Heer Jezus gekomen. Ze zijn nooit gewassen in de bloedfontein. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Voor de inwoners van Jeruzalem. Voor het huis van David. Tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Een fontein geopend. Een fontein geopend. En Gods volk mag zich wassen in de heilsfontein Christus. Waar ze witter worden dan sneeuw. En witter dan de witste wol. Maar de goddelozen, wat doen die? Of ze werken eroverheen. Ze schroeien de consciëntie toe. Of ze komen ermee in de wanhoop terecht. Zoals Judas. Of ze zwerven bij God vandaan. Zoals Kaaien. Alsmaar verder. Van het aangezicht des Heren. Gemeente. Daarom. Wij moeten niet tevreden zijn met het feit alleen dat ons geweten opengemaakt is. Dat de stedenhouder, de stadhouder van God aan het spreken is in je ziel. Ook al is het heel duidelijk dat dat Gods stem is, Gods roepstem. Maar een mens kan pas gerust zijn als hij gedaan heeft wat Petrus zegt. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Vastigheid. Ja, mensen hebben vastigheid nodig. Zekerheid. En anders is hij de baar der zee gelijk. En die gaat alle kanten op. Op de golfslag van zijn gevoel en van zijn ervaringen. En als hij een anker werpt, dan werpt hij een anker in de boot in plaats van de buiten. Niet in de rotsgrond, Christus. Niet in het fundament. Maar in allerlei andere dingen. Wat allemaal geen God in Christus is. Maar Petrus zegt, benaarstig u uw roeping en verkiezing vast te maken. En de kanttekening die zegt daar, omdat wij uit de roeping van onze verkiezing verzekerd worden. En daarom vervolgt Petrus ook, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dus hij zegt, dat geeft een ingang in het koninkrijk van onze zaligmaker Jezus Christus. Dan krijgen ze vastigheid. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Dan mogen ze funderen, wortelen in Christus. Vastigheid vinden in Hem. We kunnen geen ander fundament leggen dan het fundament dat gelegd is. En ik weet wel, in onze dagen wordt dat ook al voor verdacht gehouden. Als een mens daar wetenschap van omdraagt. Want we zijn aan dat er gaat Rooms. Want de Roomse weten het ook nooit. Die kunnen vragen, maar die zullen nooit zeggen dat ze het weten. Het is haast aanmatigend als je zoiets weet. Hoogmoedig. En dan na de dood wordt de Roomse heilig verklaard. Vaak heel lang na de dood. Want dat kun je toch allemaal niet weten. Mens moet zich niet inbeelden dat hij daar verzekerd van kan zijn. Maar gemeente, dat is Rooms. Maar Petrus zegt, maak uw roeping en verkiezing vast. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. om de ware rust te vinden, waar die alleen maar te vinden is in Christus. Noach, die zat erop te wachten. Noach, die zag uit naar die dag. En hij was ook gereed. De ark was in gereedheid gebracht. Alles was gereed voor het naderende oordeel. Nu kon het beproefd worden. Nu kon het getoetst worden. De slagregens, de winden konden komen en waaien. Noach was gereed. Gemeente, er is een volk, er zit erop te wachten. Ja, we zitten allemaal op de dood te wachten, de meesten. En dat besef van hebt, we zitten allemaal op de dood te wachten. Maar hoe zitten we te wachten? Hoe is het met uitzien en verlangen? Guido de Bret die zegt, die dag verwachten wij met een groot verlangen. Met een groot verlangen. Die man die zat er naar uit te kijken. En die praktiseerde ook wat hij preekte. Want toen die man stierf en die man is opgehangen vanwege het geloof. Toen in de morgen dat hij opgehaald werd door de cipier. Toen zat hij voorovergebogen. En zijn schoenen te poetsen. Schoenen poetsen. Nou, die cipier die dacht ook, wat zit die man nou te doen? Die wordt straks geëxecuteerd en die zit hier nog zijn schoenen te poetsen. Dat heeft toch geen zin meer? Voor het laatste stukje. En toen gaf Guido de Bret daar antwoord op. Hij zegt, ik ben mijn schoenen aan het poetsen, want ik wil er mooi uitzien. En waarom wil hij er mooi uitzien? Want ik ga naar de koning der koningen. Hij had een trouwerij die dag, begrijpt u dat? Hij had ook een trouwerij. Hij ging naar een huwelijksdag. Hij ging naar zijn zaligmaker. Toen werd die man opgehangen en daar hing hij te bungelen aan het touw met gepoetste schoenen. Het leven ging eruit. Maar het was voor hem echt waar. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Een poosje terug hoorde ik nog van een vrouw op het harde. En de dominee was er geweest, die vrouw lag te sterven. En die vrouw kon sterven. En was ook een vrouw die uitzag. En toen de mensen die in de kamer waren, die zeiden, ze is gestorven. Ze is gestorven. Maar het was niet zo. En toen deed die vrouw, die deed haar ogen weer open. En weet je wat ze toen zei? Ze zegt, oh, ik dacht dat ik er al was. Mag ik nog een slokje water? En ze kreeg een slokje water. En die vrouw strekte zich uit. En weg was ze. Blies de laatste adem uit. Dat is wat, is dat nou sterven? Is dat nou sterven? Zo mag Gods volk wel eens sterven. En ruim heen gaan. Noach, hij zat erop te wachten. Gemeente, als wij erop zitten te wachten, dan is het net als een bruid die leeft toe naar de huwelijksdag. Stel je voor dat je een voornemen hebt om over 10 dagen te trouwen. En als die 10 dagen, als er dan een dag van om is, zeg je dan wat jammer dat die tijd om is. Nee, natuurlijk niet. Weet je wat de bruid dan doet? Die verlangt naar de aanstaande man. Die streept de dag door. Die streept de dag van de kalender. En ze zegt, ziezo, het kort in. Het komt al dichterbij, gelukkig. Nu nog 9 dagen. En de volgende dag, net zo, strepen ze de tijd weg. De dagen door. Het komt steeds dichterbij, gemeente. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig te vinden. Zo jammer als ze ouder worden. En als ze heel oud worden, durven ze bijna de leeftijd niet op te noemen. Want dat is toch wel heel erg dat je oud wordt. En doen een verjongingskuur en make-up en weet ik het allemaal. En verven. En om er jong uit te zien. En het helpt allemaal niet. Maar je kan zien, een mens wil dat helemaal niet. Want hij voelt toch wel, ja dan gaat het naar het einde. Naar het einde. Maar er is een volk, die vinden het niks niet erg. Die mogen uitzien. En die zijn blij als de dagen verkort worden. De dagen worden verkort om de ruif te koren. En als straks de hel losbreekt, en dat doet hij, dat doet hij. Dat kan niet uitblijven. De violen van gramschap, ze moeten allemaal één voor één uitgegoten worden over de aarde. Wee, wee, wee degene die op de aarde wonen. De violen van gramschap zullen uitgegoten worden. Ontzettende oordelen en gerichten. En Gods volk, die zien steeds meer uit. Want net zoals het was toen Gods volk uitgeleid werd uit Egypte. Toen werden die plagen die werden steeds erger. Hè? En de ene plaag wisselde de andere plaag af. En werd steeds benauwder. Maar als de nood het hoogst is, dan is voor een volk de redding nabij. De tiende plaag, de tiende plaag. Toen ging Gods volk uit, al juichende gingen ze uit. Beladen met zilver en met goud. Hoe ging dat volk uit? Hoe blij waren ze? Wat was er een licht? Wat was er een licht in de huizen van Israël? Feest, Pascha. Maar in de Egyptische huizen, wee, ellende, pijn, dood. Daar is het verschil, daar is het verschil. Dus voor Gods volk is er een eeuwige, een heerlijke toekomst. Wanneer komt het Koninkrijk Gods? Gemeente, de zaak is voor ons. Ben ik bereid? Ben ik bereid? Waak dan, waak dan. Zijn nuchter en waakt. Want in de uren, wanneer gij het niet meent, en wanneer meent de mens het, dan zal de Zoon des mensen komen. Amen. De slotzang is 49 vers 7. Schoon hij zich op deze aarde in wellust baat, en wat er verder volgt. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.